Fijn dat jullie er ook weer zijn en samen met ons weer een dienst willen meemaken. Alles staat er hier voor klaar voor. Broeder Rudy Hakvoort heeft weer het een en ander voorbereid en dat wil hij graag met ons delen. En wij willen daar graag naar luisteren. Ik stel voor dat we de dienst als volgt doen en dat is eigenlijk niet anders dan anders. We beginnen zometeen met de Heer een zegen te vragen. Dan doet Rudy zijn toespraak en aan het eind is er dan gelegenheid om nog een lied te zingen en voor een broeder om af te sluiten. En ik wou ook de collecte aan het eind van de dienst doen en tijdens die collecte heeft René dan nog een mededeling. Nou, zo ongeveer. Ik stel voor dat we dan nu de Heer om een zegen vragen voor deze dienst. Heer, we danken u dat we hier nog bij elkaar mogen zijn. Dat we gezondheid en krachten hebben en vrijheid om hier in alle rust bij elkaar te zijn en over uw woord na te denken. We danken u ook voor uw woord dat u ons gegeven hebt. De lessen die daarin vervat zijn en dat we daaruit ook u hebben mogen leren kennen. We willen ons ook voor deze dienst bij u aanbevelen. Wilt u ons een zegen geven met elkaar? Wilt u ons opbouwen en leren uit uw woord? Wilt u onze broeder Rudy ook daarbij helpen, ook leiden door uw geest en zo heel deze dienst zegenen en doen zijn tot uw eer en opbouw van ons. We bevelen ons zo bij u aan en vragen dat uit genade. Amen. Het woord is aan Rudy.
Goedemorgen. Ik stel voor dat we Gods woord openen. Bij Genesis hoofdstuk 35. De vorige maal hebben wij het begin van de geschiedenis van Jacob met elkaar overdacht. Tot het moment dat hij op de vlucht sloeg voor zijn broer Esau. En voor vanochtend staat de rest van de geschiedenis van Jacob op het programma. Dat zijn dus heel wat hoofdstukken, dus we zullen ook een selectie moeten maken wat we met elkaar willen bespreken en overdenken. In Genesis 35 komt Jacob voor de tweede keer in Bethel, nadat hij 20 jaar bij Laban heeft gediend, zijn oom. In Genesis 35 vers 9, en dan staat er: en God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Paddan Aram en zegende hem. En God zei tot hem: gij heet Jacob, gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zei tot hem: ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven. En uw nageslacht zal ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse waar hij met hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had. Een stenen zuil. En hij stortte een plengoffer erover en goot er olie op. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had Bethel. Tot zover. Om uw geheugen een klein beetje op te frissen voor zover dat nodig is. De geschiedenis van Jacob bestaat uit 4 delen. Allereerst het begin, als hij bij zijn vader in het land opgroeit. Vervolgens, nadat hij zijn vader en broer bedrogen heeft, vlucht hij naar Paddan Aram, naar zijn oom Laban. De derde fase is als Jacob dan weer terugkomt in het land. En de vierde fase is als Jozef hem overhaalt naar Egypte om daar te wonen. Als Jozef onderkoning geworden is. Nou, daar kunt u ook een profetische betekenis in zien. Mijn voorstel is om die vanochtend een klein beetje te parkeren omwille van de tijd. En vooral ook praktisch na te denken over het leven van Jacob. En als we het praktisch hebben over Jacob, dan ligt het natuurlijk heel erg voor de hand om onszelf met Jacob te vergelijken. Abraham is zo'n geloofsheld en dan staat er wel in Romeinen 4 dat wij in het geloof van Abraham, in de voetsporen van het geloof van Abraham wandelen, maar dat is een held die stijgt zo ver boven ons uit, dan voelen we een afstand. Nou, zelfs bij Isaac kun je dat nog zeggen, maar bij Jacob herkennen we toch wel heel veel van onszelf. Want Jacob is zo'n hele menselijke aartsvader. Jacob is zo lekker met zichzelf bezig, en met zijn eigen plannen, met zijn eigen dingen, en die stelt zijn eigen voorwaarden aan God. En als we heel eerlijk zijn, dan herkennen we dat wel bij onszelf. En toch is het mooi dat God Jacob niet loslaat, maar met Jacob zijn weg gaat. En dat Jacob in de loop van zijn leven mag leren om niet, Nieuw Testament is uitgedrukt, naar het vlees te leven, maar om naar de geest te leven. En die ontwikkeling die hopen we deze ochtend ook mee te maken. Van Jacob, hoe hij een vleeselijke gelovige was, maar een geestelijke gelovige werd. Anders gezegd, hoe hij van Jacob Israël wordt. Jacob, de naam van de oude mens. Israël, de naam van de nieuwe mens. En de vorige maal heb ik ook al op gewezen dat de geschiedenis van Jacob zich laat samenvatten aan de hand van 4 opgerichte stenen. 4 gedenkstenen bij 4 episoden in het leven van Jacob, die heel cruciaal waren. De eerste opgerichte steen, die hebben we vorige keer inmiddels besproken, dat was de steen in Bethel. Dat was de steen die hij oprichtte toen God hem verschenen was, en dat was toen hij vluchtte, op weg was van Isaac, zijn vader, naar Laban. Hij wist niet wat hem te wachten stond. En toen kwam hij bij die plaats Luz, die hij later Bethel noemde, betekent huis van God. En daar werd de hemel geopend. En dan zag hij die engelen van God en de hemel ingaan en terugkeren. En daar kreeg hij de les van God mee, de boodschap van God mee, want ik ben met je. Ik ben bij je. Ik ben de God die aan jouw kant staat. En vorige keer hebben we er al enigszins bij stilgestaan, dat zo'n steen ook in ons leven herkend kan worden. Dat is de steen dat God voor het eerst zich aan je zichtbaar maakt. We lezen daarvoor tenminste niet van Jacob dat hij een openbaring van God heeft gehad. Maar wel toen hij vluchtte en in Bethel aankwam. Toen liet God zich aan hem kennen en toen werd het de Jacob duidelijk dat God niet alleen maar de God van Abraham was, zijn opa, en de God van Isaac, zijn vader, maar ook zijn eigen God wilde zijn. En zo'n steen mag ook in ons leven een kernpunt zijn, een mijlpaal, dat God niet alleen maar de God van onze vrienden, vaders, familie, collega's, kinderen is, maar jouw God, uw God, mijn God. Dat is die eerste steen uit het leven van Jacob. Nou, zometeen zullen we nog 3 stenen tegenkomen, maar om daar te komen moeten we een stukje van de geschiedenis van Jacob meenemen. Nou, Jacob die komt in Paddan Aram en daar komt hij bij de put en daar komt een heel mooi meisje naar hem toe, dat is Rachel, en hij wordt meteen verliefd. Hij gaat zich als een held gedragen door die zware steen die op die put ligt, die herders van Laban met z'n allen er niet af konden krijgen. Laban, in het aanschijn van dat mooie meisje, lukt het hem om die steen eens eentje eraf te krijgen. Hij is op slag verliefd op Rachel. Nou, blijkt dat deze Rachel toevallig ook nog de dochter van zijn oom is. Nou, erkent hij dat God hem geleid heeft naar precies de juiste plaats. Laban is dus ook is een broer van Rebecca. Rebecca is zijn moeder en Laban is een broer van Rebecca. En dan zie je dat hij uiteindelijk ook het plan opvat en de hand vraagt om met Rachel te trouwen. En dan kennen we die interessante geschiedenis, hoe dat allemaal gaat, dat Laban zegt je mag 7 jaar dienen. En na die 7 jaar dan mag je Rachel tot vrouw. Zo van, ik kan beter aan familie mijn dochter geven dan aan een onbekende. En inderdaad, Jacob werkt 7 jaar en dan komt die hele mysterieuze huwelijksnacht, er wordt feest gevierd, 7 dagen, de 7 jaar zijn voorbij en uiteindelijk duikt Jacob met Rachel de koffer in. En de volgende ochtend wordt hij wakker en dan staan er die ontnuchterende woorden in de Bijbel en zie, het was Lea. Die woorden die je achtervolgen in je nachtmerries, zo gezegd. We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe dat allemaal gegaan is. Waarom je 's ochtends pas ontdekt dat je de hele nacht met de verkeerde vrouw hebt doorgebracht. Misschien dat alcohol in het spel was. In ieder geval, het was een ontgoocheling voor Jacob. En misschien nog veel meer dan voor Jacob was het ook een ontgoocheling van, voor Lea. Hoe moet het zijn als je 's ochtends wakker wordt na je huwelijksnacht en je man die reageert met zoveel afschuw en weerzin op je? Dat tekent je ook. Wat daar gebeurt, dat zijn drama's. In ieder geval, wat er dan gebeurt, is dat Jacob op hoge poten naar Laban gaat en die zegt van ik wil Rachel hebben. En dan zegt Laban, dat is een man die nogal wat met geld heeft kennelijk, die zegt van oké, dien me nog een keer 7 jaar, goedkope arbeidskracht, doe goed je best en dan krijg je Rachel. Hoefde hij geen 7 jaar op te wachten. Zodra het huwelijksfeest was afgerond, werd het volgende huwelijksfeest gehouden, een week later, en toen kwam Rachel. En Rachel was de geliefde vrouw, Lea was de minder geliefde vrouw. Lea krijgt achter elkaar kinderen, Rachel krijgt in het begin helemaal niks. U ziet de spanning in dat gezin. De grote vraag is natuurlijk, van wat was Gods plan hierin? Was het Gods plan sowieso al dat Jacob 2 vrouwen trouwde? De Heer Jezus zegt van ja, in het begin is dat zo niet geweest, hè, dat er een man 2 vrouwen moet hebben. Maar ook als je in de geschiedenis van Jacob kijkt naar Lea en Rachel en wat die teweeg gebracht hebben in dat gezin voor spanning en voor strijd en voor problemen, dan ontkom je niet aan de indruk dat dit toch een wat menselijk trekje van Jacob is. Dat hij zijn eigen plan trok en zijn eigen gedachten had en zijn eigen ideeën had. En ik heb hierachter een paar vragen gesteld die ik mezelf gesteld heb. Van wat vinden we eigenlijk in de Bijbel nou voor positiefs over Rachel? Het is een moeder van Benjamin en Jozef, dat is positief. Maar vinden eigenlijk maar heel weinig positiefs over haar. Het begint al een beetje ermee dat Jacob, die is gewoon verliefd op Rachel. Er staat nergens dat Rachel ook verliefd was op Jacob. Waarschijnlijk was het ook een heel jong meisje. Meisjes trouwden in die tijd, als we de tradities mogen geloven, om het een jaar of 15. Vergelijkbaar ook met Jozef en Maria. Maria was toen ook waarschijnlijk een jaar of 15. Dat is de leeftijd dat in de Midden-Oosterse cultuur meisjes ten huwelijk werd gegeven. Jacob was al ver in de 70, dus het is ook niet echt een heel gelijk span. Dan staat er dat Jacob van Rachel hield, maar dat Lea van die fletse ogen had. Daar is ook al veel over gezegd. De fletse ogen van Lea. Jacob die zag in Lea helemaal niks en hij was smoorverliefd op Rachel. Nou, dat woord flets, wat wij vertalen, dat is een moeilijk woord. Is niet helemaal bekend wat het betekent. Maar in ieder geval in het boek Job komt het ook voor en dat betekent het onschuldig of authentiek. Het kan best zijn dat het helemaal geen negatieve aanduiding voor Lea is. Maar dat Jacob, die is gewoon verliefd op het ene meisje en het andere meisje spreekt hem niet aan. Die had een te jong uiterlijk. Of te naïef of iets dergelijks. Gewoon omdat het jonge meisjes waren. En niet zozeer omdat het iets niet aantrekkelijk aan Lea zou zijn. In ieder geval, dan blijkt later in het verhaal dat Rachel ook nog de afgodische praktijken meeneemt. Die steelt die terafim van haar vader. En uiteindelijk leidt dat maar tot heel weinig goeds. Ook bijzonder is dat Lea is de moeder geworden van de 2 belangrijkste stammen van Israël. De stam Juda en de stam Levi, het derde en het vierde kind van Lea. Levi, de priesterstam, Juda, de koningsstam. Rachel is de moeder geworden van Jozef en Benjamin. En omdat Jacob van Rachel het meeste hield, is Jozef ook zo speciaal geworden. En is Benjamin ook zo speciaal geworden. Nou, hoe dit ook zij, dit laten we verder maar los. In ieder geval, wat we zien, is dat Jacob een koekje van eigen deeg krijgt. Weet u het nog, dat hij zijn vader bedroog? In het duister van zijn ogen. Zijn vader was blind en Jacob die bedotte hem door vachtjes aan te doen en lekkere geitjes geslacht zoals Esau te brengen. Waarmee zijn vader dacht van hé, hier heb ik Esau voor me. In het donker van zijn ogen kon Isaac het verschil niet zien. In het donker van de nacht kon Jacob het verschil niet zien tussen Lea en Rachel. En is de bedrieger bedrogen met de verkeerde vrouw, niet de oudste, maar de jongste, net als zijn vader. Zo ging het met Jacob. En dat zien we, als je eenmaal met list en bedrog te werk gaat, het blijft je je leven achtervolgen. We zullen het later nog een paar keer zien, dat het niet helemaal goed gaat met Jacob. Steeds maar die leugentjes en dat bedrog. Nou, in het gezin van Jacob is het geen koek en ei door die 2 vrouwen. U vindt in Genesis 30 een heel ontnuchterend hoofdstuk, hoe er strijd ontstaat over wie er met Jacob mag slapen en hoeveel kinderen je wel niet krijgt. En wat je ziet, is dat er onvruchtbaarheid in het spel is. Opnieuw, ook iets aartsvaderlijks. Je vindt of onvruchtbaarheid bij Sarah, die krijgt geen kinderen tot ze heel oud is, tot 90 is. Je vindt onvruchtbaarheid bij Rebecca en je vindt onvruchtbaarheid bij Rachel. Maar je ziet drie verschillende manieren hoe je hiermee om wordt gegaan. Sarah, die lacht. Die is op een gegeven moment zo oud, die gelooft het allemaal niet meer. Als de Heere God op de stoep staat, dan zegt ze, ach, hoe kan dat nou? Ik ben al afgestorven. En ze lacht er hartelijk een potje om. Rebecca, Genesis 25, daar staat er dat Isaac voor zijn vrouw ging bidden. En dan wordt ze zwanger van een tweeling. Dat is een heel andere houding. En Rachel die zit vol met jaloezie tegen haar zus. En haar zus die krijgt al die mooie kinderen. En Rachel niet. En Rachel die zegt op een gegeven moment dan tegen Jacob: geef mij kinderen, zo niet, dan sterf ik. Rachel die lastert bijna omdat ze geen kinderen heeft. En die bedreigt Jacob van: geef me kinderen. Alsof het aan Jacob lag dat zij geen kinderen had. Nou, Jacob was wel vruchtbaar, want Lea die kreeg wel degelijk kinderen. Dus het was iets anders dan dat. Omgaan met kinderloosheid. Het kan een hele uitdaging zijn in het leven van een echtpaar als je geen kinderen hebt, geen kinderen kunt krijgen. En dan is het ook de vraag van hoe betrekken wij de Heere hierin en hoe gaan we daarmee om. Genesis 30 slaan we verder over met die kinderen die dan geboren worden. Genesis 29 en 30. En vervolgens aan het eind van Genesis 30, dan heeft u de geschiedenis van hoe Jacob aan zijn rijkdom komt. Nou, daar heb ik nog eens wat interessant onderzoek naar gedaan om te kijken van, kan ik daar nog iets achterhalen van wat er nou precies gebeurd is. U kent het wel, Laban die zegt op een gegeven moment tegen Jacob, laten we die kudde nou in tweeën doen, want we krijgen mot met zoveel schapen, dus jij doet een stukje en ik doe een stukje. Jij doet dat kleine met dat gespikkelde vee en dan doe ik die donkere wel, die gestreepte. En vervolgens blijkt dat die kleine kudde van Jacob die groeit en er worden heel veel gespikkelden geboren. En dan denkt Laban van, dat is niet de bedoeling. Weet je wat, we draaien het om. Dus jij de gestreepte en ik de gespikkelde. En dan worden er heel veel gestreepte worden er geboren. En dan staat er in het hoofdstuk ook nog iets in over dat Jacob daar een trucje voor had. Dan had hij stokken en dan sneed hij de bast van af en die plaatste hij bij de voederbak. En het lijkt er allemaal net op. Alsof Jacob met wat trucjes en wat magische praktijken die kudde allemaal zo heeft laten groeien. Nou, er zijn ook allemaal studies gedaan van inderdaad, je zou eventueel, als je alleen maar de gespikkelde toelaat om de lammetjes te dekken of de schapen te dekken, dan kan je inderdaad het aandeel van de stippeltjes of streepjes wel opvoeren. Maar of dat nou de oplossing is van dit grote raadsel, dat is maar even de vraag. Weet u wat het geheim is? Als je Genesis 31, vers 9 en 10 leest, daar vertelt Jacob aan zijn vrouwen wat er gebeurd is als ze op de vlucht zijn voor Laban. En daar vertelt Jacob dat er iets gebeurd is. En daar hebben we in dat vorige hoofdstuk, hoofdstuk 30, niks over gelezen. Maar hier leest u het pas. En daar staat dat er een droom geweest is. En dat er een engel van God geweest is die Jacob een instructie heeft gegeven. En wat Jacob in Genesis 31 vers 9 dan ook erkent, is niet van dankzij mijn interessante fokprogramma, ik was Mendel voor, ik snap de genetica en ik heb gezorgd dat er zoveel spikkeltjes en streepjes kwamen. Nee, dankzij de Heere God. Zo heeft God de kudde van uw vader weggenomen en mij gegeven. Dat zegt Jacob in Genesis 31 vers 9. En in vers 10 vindt u die droom van God die Jacob instrueerde om het zo te doen. Dus misschien dacht Jacob in het begin wel, ik zet daar wat stokken bij. Maar uiteindelijk, de zegen kwam niet door de stokken. Die kwam niet door de plannen van Jacob. Maar die kwam door de instructie van God en hoe God hem daarin leidde. Nou, Jacob en Laban. U kunt ze nog tegen elkaar plaatsen als u wilt. Jacob, dat is iemand die geduldig dient en die vervolgens ook rijkdom vergaart. De vraag is of dat ook echt allemaal heel eerlijk gegaan is. God zegent hem, maar hoe eerlijk is Jacob richting Laban. Nou, Laban is zeker niet eerlijk tegen Jacob. Jacob klaagt twee keer dat Laban zijn loon wel tig keer heeft gewijzigd. En het gaat niet helemaal goed. Maar Jacob, bij hem gaat het ook niet goed. Hij weet niet goed wat er in zijn huis gebeurt. Zijn vrouwen, die in ieder geval Rachel, die heeft nog steeds die afgodsbeelden waarvoor gediend worden. En ook als Laban dan op een gegeven moment achter Jacob aangaat, Jacob die besluit na 20 jaar... 7 jaar dient hij voor Lea, dan trouwt hij met beide vrouwen, Lea en Rachel, dan dient hij nog 7 jaar voor Rachel. En dan 6 jaar lang, dan dient hij nog voor loon bij Laban. En na 20 jaar, dan zijn ze elkaar zat, menselijk gesproken. Laban gaat naar huis, God geeft hem instructies en dan komt Laban achter hem aan. Maar dan is Laban op zich ook nog wel een vrij sympathieke man. Overigens, dit gaan we verder niet bespreken, maar misschien goed om uw eigen studie nog eens mee te nemen. Hoe Jacob geleid wordt door God om terug te gaan. U vindt een wens in zijn hart. Er zijn omstandigheden die hem die richting aanwijzen en er is een woord van God. Dit drietal aanwijzingen en gebeurtenissen, dat brengt Jacob ertoe om zijn biezen te pakken en terug te keren. En zo kunnen we het ook toepassen op onszelf, dat we een wens in ons hart die samengaat met wat de omstandigheden ons gebieden, in het geval van Jacob, Laban, die negatief tegen hem wordt, en een instructie van God of een woord uit de Bijbel, dat deze drie dingen samen ons kunnen leiden in ons leven. Het staat zo mooi ergens in een van die hoofdstukken, dat Jacob tegen zijn vrouwen zegt van het aangezicht van Laban is niet zoals gisteren en eergisteren. Het is een wat eufemistische uitdrukking dat het niet meer heel erg botert tussen de twee. Maar goed, Jacob die vlucht op een gegeven moment voor Laban. Hij gaat terug. Instructie van God, wens in zijn hart, omstandigheden, de ruzie en de onmin met Laban. En hij komt in de buurt van het land. En dat doet hij op het moment dat Laban weg is van huis. Die is de schapen aan het scheren. Die 3 dagen weg. En dat is het moment dat Jacob denkt, laat ik nu mijn biezen maar pakken. Dan ben ik van hem af en dan ben ik 3 dagen ver voor hij erachter komt en achter me aankomt. Als hij dat sowieso gaat doen. Nou inderdaad, Laban die komt achter hem aan. En die komt met de boodschap van, joh, het is leuk dat je weggaat. Maar één ding, waarom heb je mijn goden gestolen? Kijk, dat je zonder mij weggaat tot daaraan toe. Dat je mijn dochters ontvoert, is al wat minder. Maar dat je vervolgens ook nog mijn huisgoden steelt, daar kan ik echt niet over uit. Nou, wat gebeurt er dan? Jacob die zegt, van ik weet van niks. En doorzoek de boel maar. En hij weet niet dat die goden bij Rachel, door Rachel meegenomen zijn, zijn geliefde vrouw. U kent de geschiedenis wel, Laban gaat door dat kampement. Hij zoekt zijn goden, kan ze nergens vinden. En dan komt hij bij zijn dochter Rachel en die zit op zo'n kameel en die zegt van sorry pa, ik kan niet opstaan. Het vergaat mij naar de wijze der vrouwen, ik ben ongesteld, ik kan niet opstaan. En daar toevallig onder dat zadel, daar zijn dan de beeldjes verborgen. En Laban vindt ze niet. Het is een merkwaardige geschiedenis. Jacob weet van niks en Rachel die gaat er met de huisgoden van Laban vandoor. Niet dat ze de Heeren niet kenden, maar u ziet daar een soort vermenging tussen het kennen van de Heeren en een stukje afgodendienst, heidendom, wat in dat gezin van Laban een rol speelde. En dan zo'n fantastische tekst, daar mag je ook nog eens over mediteren, dat Laban dan tegen, ik heb zo'n mooi boekje geschreven over Bijbelse grappige teksten, en dit is ook zo'n tekst, dat Laban Jacob dan beschuldigt, sorry, Laban Jacob beschuldigt en zegt van waarom ben je er vandoor gegaan? Als je dan toch weg wilde, dan had ik een groot feest georganiseerd om je uit te zegenen. Dat klinkt niet zo van, jammer dat je weggegaan bent, je moet maar blijven. Nee, maar het klinkt zo van, dan had ik met feestelijke activiteiten iedereen kenbaar gemaakt dat ik blij was dat ik van je af was. Dat staat er ongeveer. Nou, je zal maar zo achterna gezeten worden door je oom. En hij zou gezongen hebben en tamboerijn en lier hebben gespeeld. Zo blij waren ze beiden dat ze van elkaar af waren. Goed, maar dan vindt u dat aan het eind van Genesis 31, dat Laban en Jacob het bijleggen. En ze sluiten een verbond. Ze sluiten een verbond en er wordt een steenhoop opgericht. Of eigenlijk, er wordt een steen opgericht en een steenhoop opgericht. Die plaatsen die worden genoemd Mispa en Gilead in het hoofdstuk. En dat is het moment wat heel belangrijk is. Want in feite wat er gebeurt, is dat Laban zegt, hier op de grens die wij nu tekenen met deze steenhoop, bij Gilead en bij Mispa, dit is de grens tot hoever ik mag komen en tot waar jij niet meer mag komen. Er gaat als het ware een streep in het zand getrokken worden tussen het domein van Laban en het nieuwe domein van Jacob. Ze blijven bij elkaar uit de buurt. En dat is die tweede opgerichte steen van Jacob. Dat is de steen dat Jacob als het ware een steen opricht, een monument opricht en zegt van kijk, hier staat een grens. Dit is de grens waarin ik mijn oude leven bij Laban en alle ruzie en alle kuiperijen en alle onmin en alle dingen die daar gebeurd zijn, definitief achter me laat. Ik maak een nieuw begin. Het is interessant dat Laban misschien nog wel meer het initiatief neemt dan Jacob om deze stenen op te richten en deze grens in het zand te tekenen. Maar het is wel een heel belangrijk moment. Het is een moment dat Jacob zegt, Paddan Aram is passé. 20 jaar daar, die 20 jaar sluit ik af. Ik heb er 2 vrouwen en 11 kinderen aan overgehouden en dat sluit ik nu af. 11 zoons, ik sluit het af. Er komt een nieuw begin. Ik ga nu een nieuw leven beginnen. Jacob wil de wereld van Laban niet meer. Hij maakt een nieuwe start. En zo'n steen mogen we ook in ons leven hebben. De eerste steen is dat God zich aan ons openbaart. En dat we ontdekken dat God ook mijn God wil zijn. De tweede steen is deze steen. Dat is de steen waarin je doorkrijgt dat je aan God toebehoort in je leven. En dat je voor hem wil leven. En dat je niet langer mee wil doen met wat de wereld te bieden heeft. En wat je in de wereld kunt arrangeren en voor elkaar kunt krijgen, maar dat je als het ware je wilt richten op God. En dan krijgt u een heel belangwekkend gedeelte. Buitengewoon belangwekkend. We hebben niet zo heel veel tijd om er lang bij stil te staan. Ik wil toch een paar dingen erover zeggen. Als Jacob dat land weer binnengaat, leest u in Genesis 32 vers 1, als hij afscheid neemt van Laban, ze gaan allebei hun weg, staat er, dat engelen van God hem ontmoeten. Dan komen de engelen aan en die komen bij Jacob. Boodschappers, die zeggen iets, doen iets, wat dan ook, het is onduidelijk. De engelen die hij zag toen hij het land uitging, bij Bethel, Genesis 28, diezelfde engelen verschijnen weer. Die engelen zijn niet verschenen toen hij in Paddan Aram was. Die engelen die verschijnen pas weer als Jacob terug is in het land. De Heere is Jacob ook niet verschenen op die manier als in het land toen hij bij Laban was. Toen was het stil. Jacob had er geen altaar. De Heere heeft hem alleen in die droom laten zien van dat hij toen terug moest en hoe het met die schapen ging, maar verder geen godsopenbaring. Dat vindt u allemaal in het land. Zodra Jacob terug is in het beloofde land, ziet u dat God iets van zichzelf openbaart. Het doet mij altijd denken aan wat u ziet in 2 Koningen 6. Als Elisa daar bij Dothan is, die stad belegerd wordt en die knecht die zegt van joh, het ziet er slecht uit. En dan zegt Elisa van ja, je moet even verder kijken wat die neus lang is. En dan bidt hij en dan opent de Heere de ogen van die knecht. En dan ziet hij al die vurige wagens, die engelenlegers die er zijn, die normaal onzichtbaar zijn. Het lijkt wel alsof hier zo'nzelfde visioen is dat Jacob een inkijkje krijgt in die geheime wereld van Gods engelen die onzichtbaar is, maar die er wel duidelijk is. En dan gaat dat verder. Dan komt Jacob, die komt bij Pniel. U kent het wel, die geschiedenis van die strijd met die man die hem daar 's nachts ontmoet. Het gaat als volgt. Jacob, die komt dichter in de buurt van waar zijn vader woont, Isaac en Esau. En die wordt al een beetje zenuwachtig. En dan gaat hij eerst maar eens even weten, krijgt hij bericht nog, dat Esau er aankomt met 400 man. Een buitengewoon dubbelzinnige aanduiding. Komt Esau met 400 man om hem feestelijk in te halen? Of komt Esau met 400 man om hem een kopje kleiner te maken? En Jacob wordt een beetje bang en die begint zijn vee en zijn vrouw en zijn kinderen vooruit te sturen. En dan gaat hij 's nachts, op een gegeven moment gaat hij bidden. Als laatste redmiddel, nou als dat mijn plannetjes niet helpen, dan moet ik toch maar eens gaan bidden. En dan heeft hij die ontmoeting met die engel. Die engel die dan uiteindelijk, waar Jacob, die engel kan niet van hem winnen. Jacob wint en hij moet dan die engel zegenen. En als het dan ochtend wordt, dan gaat de engel er vandoor. Van deze episode zijn 2 belangrijke verschillende stromen van uitleggingen. De eerste is, dit is een strijd met de engel van God. En wat u op deze dia ziet, is ook in deze lijn uitgelegd. Jacob strijdt met God. En hij moet leren dat je van God uiteindelijk wel kunt winnen door slinksheid, maar dat je je leven ten dienste aan God moet geven. Jacob wordt dan Israël. Zo wordt dit over het algemeen toegepast in heel veel commentaren. Toch denk ik dat hier een aantal moeilijkheden bij zitten bij deze uitleg. Hier heeft u een paar. Allereerst, hoe kan je als mens, als je dan worstelt met een engel, hoe kun je ooit van God winnen? Zo staat het in Genesis 32, vers 25, dat die engel die zag dat hij hem niet overmocht en dan slaat hij op zijn heupgewricht, of waarschijnlijk in zijn lendenen. Hoe logisch is dat, dat God zich door een mens laat overwinnen? Is dat een spelletje of is dit echt? Een andere vraag is van waarom vindt deze strijd 's nachts plaats en niet overdag? En bijzonder nog dat die engel dan ook nog zegt van laat me gaan, het wordt dag, ik moet weg. Ik kan het daglicht niet verdragen. In de Joodse traditie zijn er heel veel rabbies en ook in de christelijke tradities die in deze geschiedenis een heel andere betekenis zien dan een strijd met God. Zij zien hierin een strijd met een engelvorst. Een engelvorst die in de hemelse gewesten zou regeren. U vindt die engelvorsten in bijvoorbeeld het boek Daniël. Daniël 9 en 10, daar heeft u die visioenen van Daniël. En in Daniël 10 dan komt Michael en die zegt dat hij tegenover die vorst van de Perzen en de vorst van de Grieken gestaan heeft. Dat die hem weerhouden hebben, dat die hem zoveel weken hebben opgehouden. Er zijn blijkbaar verbonden aan volken op de aarde, zijn er machten in de geestelijke wereld. En het zijn engelen, beschermengelen, volksengelen, schutsengelen, hoe je het ook wel ziet. En die zijn op een of andere manier verbonden met de geschiedenis op deze aarde. En de rabbijnen die ik noemde, en ook de uitleggers die hierover gaan, die het voorgesteld hebben, die hebben ook voorgesteld van hier, wat hier eigenlijk gebeurt, is niet dat Jacob met God strijdt, maar hier strijdt Jacob met een boodschapper vanuit de hemel. En dat is een boodschapper die verbonden is met Esau, met Edom, met zijn broer. En als u dat wilt, we gaan het niet bespreken, de dia komt waarschijnlijk wel op de site, dan moeten deze dingen maar eens nagaan. Maar u vindt heel veel aanwijzing en details in een grote dingen dat hier toch wat bijzonders aan de hand is. Bijvoorbeeld als we even teruggaan naar Genesis 32 vers 2, daar zegt Jacob, dit is een leger gods als hij die engel ontmoet heeft. En dan noemt hij die plaats Machanaim. Nou, dat zegt u helemaal niks, Machanaim, dat denkt u is leuk. Maar dat betekent letterlijk de twee legers. Betekent niet veel legers, betekent niet één leger. Maar in het Hebreeuws bestaat er een duale vorm. Dat betekent twee. Je hebt er twee van. Het is de plaats waar twee legers van engelen elkaar ontmoeten. Een leger van engelen wat als het ware zich bij Jacob bevond, wat in Bethel geopenbaard was, wat er meegetrokken was naar Laban en nu terugkomt, en een leger van engelen wat kennelijk bij Esau hoort. En u vindt daar die ontmoeting, 's nachts met die, wat ik persoonlijk dan denk, die engelvorst van Esau. En wat u dan ziet, is dat voordat die ontmoeting heeft plaatsgevonden, Esau richting Jacob komt met die 400 man, en vervolgens lijkt het erop dat Esau Jacob een kopje kleiner wil maken. Maar na die nachtelijke ontmoeting, dan verandert de houding van Esau naar Jacob. Heel merkwaardig. Dat Esau plotseling hem om de hals valt en zijn vriendschap sluit. Die ontmoeting met Esau, ik heb die teksten, staat hier niet, alleen naar het onderste stukje maar even kijken. Er staat een tekst namelijk in Genesis 33 vers 10. Dat is een tekst die bijna altijd wegvertaald wordt. En dat is als Esau Jacob dan om de hals valt. Dan staat er dat Jacob zegt, ik heb uw aangezicht gezien als had ik Gods aangezicht gezien. Daar zegt Jacob eigenlijk al van Esau, nou zie ik jou, maar ik heb je al ontmoet. Ik heb je al ontmoet in het aangezicht, niet van God, want het woord God is precies hetzelfde als het woord engel. Ik heb je al ontmoet in die ontmoeting die ik had met die man deze nacht aan de Jabok. In het aangezicht van de engel heb ik jouw aangezicht al gezien. En we hebben de strijd al gestreden. Het is al duidelijk, Esau,
De oudste zal de jongste dienen. Ik parkeer dit verder. Hosea 12 heeft hier ook mee te maken. Want we moeten nog een aantal andere dingen overdenken. En daar gaan we nu mee verder. En dat is dat Jacob voor de tweede keer in Bethel komt. En Genesis 35 is de crux voor deze ochtend. Dat is het hoofdstuk waar ik bij stil wil staan en hoop dat u ook een aantal lessen uit wil meenemen. Want Genesis 35, dat is als Jacob dan eindelijk terug is op de plek waar hij moet zijn. Toen hij het beloofde land kwam, bouwde hij eerst nog eens een huis bij Sichem, was niet de bedoeling. Hij moest verder gaan, hij moest naar Bethel terug, naar zijn vader in de buurt. Nou, dan gaat het helemaal mis in Genesis 34, als Dina verliefd wordt op die prins van Sichem. En dan Simeon en Levi die boel daar een beetje uitmoorden. Dus allemaal geen fraaie geschiedenis. Maar in Genesis 35 komt Jacob eindelijk in de richting van de plek waar God hem wilde hebben. God had gezegd, van daar moet je naartoe. Ga terug naar de plaats waar ik je verschenen ben. Die plaats was Bethel. En Jacob komt bij die plaats, bij Bethel. En dan daar het eerste wat er gebeurt, is dat dat ze hun kleren verwisselen, hun afgoden begraven. Maar dan verschijnt de Heere God opnieuw. En weet u wat dan het mooie van Bethel is? Het mooie van Bethel is als de Heere God opnieuw aan Jacob verschijnt, we hebben het gelezen, dan ziet u dat Jacobs geloof zich heeft verdiept. God is niet langer een God die hij ontmoette toen hij vluchtte voor zijn broer Esau. En die toevallig hem 's nachts met die ladderverschijning hem wilde ontmoeten. Maar Jacob kan nu zeggen, het is de God van Bethel die is mijn God geworden. Die God die ik vroeger maar van een afstandje kende. Die is in de jaren dat ik op eigen wegen gewandeld heb, is dat mijn God geworden. En wat God aan hem belooft, wat God aan hem geeft, dat heeft ermee te maken dat Jacob een stukje van zijn oude leven gaat afzweren en dat hij zich meer aan God gaat vastklampen. Weet u, in Genesis 35 geeft God Jacob een nieuwe naam. Die naam is Israël. Die naam was ook al gegeven door die engelvorst in Genesis 32. Gaat de Heere God volledig aan voorbij, want in Genesis 35 geeft de Heere God hem deze naam. En deze naam betekent vorst van God of strijder van God. Jacob, de man die altijd zijn eigen wegen ging, die krijgt van God een nieuwe naam. Vorst van God of strijder van God. God zegt, als jij op mijn weg gaat, dan mag je je naar mij vernoemen. Dan mag je mijn naam dragen. Dan mag je als een prins, als een vorst voor mij uitgaan. Deze nieuwe naam vindt u een aantal malen in de geschiedenis van Jacob hierna. En als u heel precies leest, dan vindt u een aantal keren, niet altijd, maar een aantal keren, als de oude Jacob bedoeld wordt, die zelf de plannetjes maakte, dan wordt hij Jacob genoemd. En als het Israël staat, dan is het de man die in de kracht van zijn geloof handelt. Maar dit is de derde opgerichte steen. Dit is een steen die Jacob dan opricht bij Bethel, als God voor hem verschenen is. Als God zich aan hem geopenbaard heeft. Als God zich laat kennen als zijn God. En Jacob zegt, die God van Bethel, dat is mijn God. Maar niet alleen, God is er voor mij. Dat was 20 jaar eerder. God wilt u mij beschermen. Als ik nou de tiende geef, wilt u mij dan veilig terugbrengen. Maar God is de God aan wie ik toebehoor. God is de God die ik dien. Mijn leven mag in het teken van deze God staan. Die derde opgerichte steen van Jacob. Een keerpunt in zijn leven. Als Jacob weer een altaar gaat krijgen en hij zich gaat realiseren dat hij in zijn leven niet voor zichzelf moet werken en moet dienen en moet doen, maar voor God. Nou, dit hoofdstuk, ook dit slaan we over, mag u ook thuis over nadenken, is dat er 4 begrafenissen genoemd worden in Genesis 35. Het begint met de begrafenis van de afgoden, dan de begrafenis van Deborah, die wordt plotseling genoemd, de voedster van die Rebecca meenam, waarschijnlijk wordt die ook genoemd in Genesis 24, op haar vlucht of haar komst naar het beloofde land. De begrafenis van Rachel, gaan we nog even over hebben zo, en dan de begrafenis van Isaac aan het eind. In Genesis 35, daar vindt u die ontroerende geschiedenis dat als ze opbreken van Bethel vanaf vers 16 en als ze nog maar een klein eindje van Efrat vandaan zijn, nou, Efrat kent u, Efrata, de velden van Efrata, de plaats waar de herders overnachten toen de Heer Jezus geboren werd. In die velden waren ze, vlak bij Bethlehem. Dat staat in vers 19, dat Efrat, dat is Bethlehem, dat Rachel van haar tweede kind bevalt. En het gaat niet goed bij de bevalling. Terwijl zij bevalt van haar kind, ontvliedt het leven haar. En dan zegt Rachel ook, noem dit kind Benoni, zoon van mijn smart. Maar Jacob is het er niet mee eens. En die zegt van nee, dat kind, dat moet heten Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Dit is de beloofde zoon die God beloofd heeft. Weet u nog, toen Jozef geboren werd, toen noemde Rachel deze zoon Jozef. Dat betekent, er komt er nog een. Nou, dat heeft lang geduurd. Hier is die zoon er eigenlijk, eindelijk. En als Rachel pak een beet 15 was toen ze trouwde met Jacob, dan is ze misschien nu 25, tussen de 25 en de 30, dat dit gebeurt. Dat ze bevalt van haar tweede kind en het leven haar ontvliedt. Rachel, die in Genesis 30 nog zei van geef mij kinderen, anders sterf ik. Geef mij kinderen, anders sterf ik. Want Lea had zoveel kinderen en zij had ze niet. En nu krijgt ze kinderen en door het voortbrengen van kinderen sterft Rachel. Hoe ontroerend. De vraag is natuurlijk, is dit de reden dat zij sterft? Of is er nog een andere reden? Heeft het misschien met Jacob te maken dat Rachel sterft? Heeft het er misschien mee te maken dat Jacob onbedoeld een vloek heeft uitgesproken over zijn vrouw? Weet u nog, toen Laban kwam achter Jacob aan toen hij gevlucht was, en toen Laban met die vraag kwam van wie heeft mijn goden gestolen, waarom heb je dat gedaan? En Jacob zei, ik weet van niks. Toen heeft Jacob in onbezonnenheid een vloek uitgesproken. Hij heeft gezegd, bij wie u de goden vindt, die blijven niet in leven. Want Jacob wist niet dat Rachel ze gestolen had. Het is niet zo heel veel later dat Rachel overlijdt. Heeft het met deze vloek te maken? Misschien. Dan is het onbezonnenheid, onbesuisdheid die terugkeert op Jacobs hoofd. En hier ziet u dat Jacob dan zijn vierde steen opricht. De steen in vers 20 die hij opricht op het graf van Rachel. Die eerste steen was de steen als die vlucht naar Padan Aram bij Bethel. Dat God zijn God wil zijn. Die tweede steen is als je terugkeert het Padan Aram. En als die scheiding er staat tussen Laban en hem. De derde steen is die vervolgopenbaring in Bethel. Als hij ontdekt dat God er niet alleen voor hem is, maar dat hij er voor God is. Dat de God van Bethel zijn God mag zijn. En die God, dat hij die God mag dienen. En deze vierde steen die heeft ermee te maken dat Jacob zich realiseert dat hij door zijn domheid heel veel dingen kapot heeft gemaakt. Het is een dieptepunt in zijn leven wat Jacob niet wil vergeten. Hij richt een steen op en hij begraaft zijn geliefde vrouw Rachel bij Bethlehem. En het is interessant dat u dit terug vindt komen in de schrift. Dat Rachel weent, dat geween wat hoort bij het graf van Rachel, bij die bevalling. U vindt het zelfs nog in Matthäus 2 terug. Als dan die kindermoord in Bethlehem plaatsvindt, dan wordt Jeremia, wat is het, 30:31 geciteerd, dat Rachel weent om haar kinderen die niet meer zijn. Het geween van Rachel, dat gaat de schrift door. We zijn bijna door Jacob heen. Dit is de geschiedenis die u vindt en in Genesis 37 komen we bij Jozef. Maar aan het eind van het boek Genesis komt Jacob nog een paar keer terug. En ik wil met 3 slides nog 3 van die highlights geven. Want helemaal aan het eind van het boek Genesis, daar vindt u niet meer de Jacob die het leven in zijn eigen hand neemt. Daar vindt u de Jacob die geleerd heeft van die 4 stenen in zijn leven. Daar vindt u een Jacob die een vorst van God geworden is. Daar vindt u een Jacob die als het ware boven zijn tijdgenoten uitstijgt. En die een aartsvader is, een voorbeeld. U vindt het als Jacob bijvoorbeeld de eerste keer naar Egypte afreist. Als Jozef hem laat halen. En dan staat er dat Jozef die komt bij Farao. Jozef is onderkoning in Egypte, dat machtige grote rijk in de oudheid. En dan stelt hij zijn vader, de herdersvorst, voor aan de farao. En dan staat er dat Jacob de farao zegent. In Hebreeën 7 staat dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. Jacob, de herdersvorst, die staat En de farao die knielt voor deze aartsvader en die ontvangt zijn zegen. Is het niet fantastisch dat Jacob zo'n, tot zo'n hoogte gestegen is? De belofte van Abraham dat de zegen door zijn zaad tot de volken zou komen. U ziet hier in Jacob deze zegen letterlijk stromen. Jacob staat daar, de kleinzoon van Abraham, voor de farao. En de zegen van de God van Israël gaat via Jacob over op Egypte. De tweede keer dat Jacob schittert is in Genesis 48. Dan vindt u dat Jacob op zijn sterfbed zit, ligt. En dan komt Jozef met die twee kinderen, zijn twee zoons, Ephraim en Manasse. En dan staat er dat Jacobs ogen waren dof geworden van ouderdom. Hij kon niet zien. Vergelijkbaar met zijn vader Isaac. Die was blind op zijn sterfbed. Nou, dat sterfbed duurde daar nog 50 jaar. Maar Jacob had meer inzicht. Want die stierf kort daarna. Maar Jacob was dan wel lichamelijk blind, maar hij was niet geestelijk blind. Want wat er dan gebeurt, is dat die twee kinderen van Jozef gezegend worden. En de bedoeling is dat de oudste de grote zegen ontvangt, dat is Manasse, en de jongste, Ephraim, aan de linkerkant, de mindere zegen. En dan gaat Jacob zegenen, en dan kruist hij zijn handen. En dan zegent hij Ephraim met de eerstgeboorte zegen, en niet Manasse. En Jozef staat erbij en die schrikt, die zegt, vader, u doet het niet goed. U ziet het misschien niet goed, maar u moet het omdraaien. En dan zegt Jacob dat hij het wel goed gedaan heeft. Dat dit de bedoeling, het plan van God is. Weet u, Jacob heeft zijn les geleerd. Zijn grootvader Abraham was niet de oudste. Maar hij kreeg wel de zegen van God mee. Zijn vader Isaac was niet de oudste. Ismaël was ouder. Maar Isaac droeg wel de eerstgeboortezegen. Hij zelf was niet de oudste. Maar toen hij nog in de moederschoot was, had God gezegd, Jacob, die zal de belangrijke zijn. De oudste zal de jongste dienen. Jacob zelf heeft zijn vader bedrogen door zich voor te doen als Esau. En nu ziet hij hoe het ook gegaan zou kunnen hebben. Als Isaac geestelijk inzicht gehad zou hebben, was het bedrog van Jacob niet nodig geweest. Jacob heeft dat geestelijke inzicht. Hij doorziet de plannen van God. En hij zegent Ephraim boven Manasse. U weet wel, Ephraim, dat werd de belangrijkste stam in het 10-stammenrijk. Een van de machtigste stammen van het land Israël later. Ephraim werd gezegend boven Manasse. De man die scherper ziet dan Jozef. En tenslotte dan, hebben we al eerder bij stilgestaan, die mooie tekst in Genesis 49. Dat Jacob de profetische zegen uitspreekt in Genesis 49 als zijn kinderen afgaat. Het is een hoofdstuk met profetische vergezichten. En dan staat er in die context dat hij op een gegeven moment zich neerbuigt aan het voeteneinde van zijn bed en aanbidt. In Hebreeën 11 wordt dat opgehaald door de schrijver van de Hebreeënbrief in het hoofdstuk van het geloof. En dan staat er, door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef. En hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Dit is Jacob aan zijn levenseinde. Hij memoreert aan het feit dat God hem zijn leven lang geleid heeft als een herder. En hij komt eindelijk tot aanbidding. Het heeft lang geduurd. Hij moest 150, 170 jaar worden voordat hij zover was. Heel zijn leven lang heeft hij als het ware zelf de plannen gemaakt. Maar pas op zijn sterfbed dan legt hij alles in de handen van zijn God en Vader. En dan aanbidt hij. Ik denk dat voor ons de les van Jacob is dat God ook onze God wil zijn. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulpen heeft. God is de God van Jacob. Niet alleen de God van Abraham. Niet alleen de God van Isaac. Maar ook de God van een Jacob, een mens zoals wij. Maar bij Jacob heeft het zo verdraaide lang geduurd voordat hij tot die aanbidding kwam. Voordat hij zijn hele leven in de handen van God kon leggen. Het heeft zo lang geduurd, hij heeft 4 keer het monument moeten maken, 4 fasen in zijn leven moeten afsluiten, dingen moeten leren. Maar nu pas, aan het eind van zijn leven, raakt hij op die eenzame hoogte. En dan wordt het de man die dicht bij God staat en die aanbidt en die spreekt door die profetische woorden aan het eind van het boek. En ons laat zien dat God ook met onze levens een plan heeft en dat hij de bedoelingen heeft om ons voor hem op de knieën te brengen en te laten zien dat de mens wikt, maar dat God beschikt. Dat hij de God is die uiteindelijk onze levens wil leiden, onze levens in zijn hand wil nemen. En dat hij eigenlijk wacht tot wij hem die ruimte bieden om dat te doen. Amen.
Heer Jezus, wil u danken dat we met elkaar de Bijbel mochten bestuderen, Heer. Dank u wel dat we echt zo lekker stevig de Bijbel in mochten duiken in dit uur en door de geschiedenis van Jacob heen mochten gaan, Heer. En dank u wel dat we zoveel elementen naar voren kunnen laten komen die we op ons kunnen laten inwerken en die we mogen laten spiegelen aan ons eigen leven. En Heer, wat is het goed om te zien, Heer, dat in de weg die u met Jacob ging, dat hij verschillende momenten in zijn leven had waarop hij een steen oprichtte. Waarop hij eigenlijk liet blijken dat er momenten waren dat hij geleerd had en inzag wat er tot dan toe was gebeurd. En Heer, dank u wel dat ook wij een weg met u mogen gaan. En dat ook wij, Heer, stenen mogen oprichten. En dat we ook telkens in onze weg met u mogen zien, Heer, wat u met ons leven doet, Heer. En Heer, als we dan achterom kijken, dan zien we vaak, Heer, dat we ook worstelingen hebben meegemaakt. En soms verkeerde keuzes hebben gedaan. Maar Heer, dat we elke keer weer door u worden opgericht. En dat we elke keer weer met u verder kunnen gaan. En Heer, dank u wel dat we ook hoogtepunten in ons leven kunnen gaan herkennen, Heer. Omdat we zien dat u met ons bezig bent, Heer. En zo willen we bidden, Heer, voor een zegen voor onszelf, Heer. Een zegen van u naar ons toe, Heer. Dat u verder met ons doorgaat, Heer. Dat we mogen ontdekken, Heer, hoe ook u uw zegen voor ons hebt bereid. Dank u wel, Heer, voor deze dag. Dank u dat we hier zo mochten zijn. En we willen u bidden, wilt u ook vanaf hier weer verder met ons meegaan. En zo bidden we een zegen voor deze week. Uit genade. Amen.
Dan is er nu nog een collecte voor evangelisatiewerk en zal René nog een mededeling doen die hij voor ons heeft.